beetje lager. Of
niet zo hoog.
Zoiets lager? Ja? Ik wil graag nog even met jou bidden, Marcel.
Graag.
Ja? Vader in hemel, we zijn hier met één doel. En dat bent u. Vader, met dat doel, met u voor ogen, zo wil Marcel hier ook spreken. Ons bemoedigen, inspireren. Vader, we hebben een geweldige God. Dank u wel dat zo'n jonge man als Marcel hier van u mag spreken. Getuigen, wat een bemoediging. Vader in de hemel, dank u wel daarvoor. Wilt u hem zegenen in de taak, in het werk wat hij doet? Hij vertelde dat hij afgestudeerd is als sociaal geograaf en daarna voor u gekozen heeft. 4 jaar inmiddels voor u aan het werk, fulltime in uw koninkrijk. Dank u wel. Zegen hem, laat zijn woorden ons inspireren. Laat ons hart geraakt worden, Heer, door wie u bent. In Jezus' naam. Amen.
Amen. Dank je wel. Goedemorgen, gemeente. Goedemorgen. Hoe is het met u vanochtend? Heeft u ook al zo genoten van het mooie ochtendzonnetje? Die zo laag aan de horizon staat met de... Toen wij hier vanochtend mee hierheen reden, Geert en ik, was de wereld nog heel mooi wit. En dan mooi dat zonnetje er zo bovenuit, dat is God toch goed. Amen. Het is zo mooi om dat te zien. Ik ben onder de indruk steeds weer als ik dat soort dingen mag zien van God. Ik zal even mijn tablet instellen. Zo. Volgens mij zei ik de vorige keer ook, maar wij hebben een gewoonte in mijn kerk. Ik kom uit Veenendaal, ik zit in de kerk Mozaïek 0318 en ik heb Geert meegenomen. Als jongeren werken bij ons in de gemeente. We hebben de gewoonte om 's ochtends, als we beginnen met de dienst, even 2 of 3 mensen even een hand te schudden en te zeggen, wat goed dat je er bent. Je ziet er goed uit vandaag, welkom. Dus laten we dat nu ook eventjes doen. En vooral, je ziet er goed uit. Kijk, nou, de eerste complimentjes zijn weer binnen voor vandaag, dus die kun je alvast meenemen. Wat is het goed om hier samen te zijn, om in de naam van Jezus samen te mogen komen. Het is een voorrecht om in een land te leven waarin we dat gewoon mogen doen. Ik ken verhalen uit Noord-Korea, uit China, allerlei landen waarin dat niet mag, waarin ze in schuilkerken samen moeten komen. Maar waar God leeft en waar God aan de gang is. Maar God is ook hier aan de gang, in uw gemeente, in Nederland, in Apeldoorn. En wat is het gaaf om in vrijheid samen te mogen komen. En samen met elkaar te mogen zingen en God groot te maken, hem te mogen eren. En ook nu om iets te gaan lezen uit Gods woord en te horen wat God tegen ons te zeggen heeft. Want God heeft iets tegen mij gezegd, maar hij heeft ook iets tegen u gezegd. Hij heeft u iets te zeggen. God is een God die niet ver weg is, God is een God die dichtbij is, die in u leeft, die in mij leeft. Die een relatie met ons heeft en die tot ons spreekt. En ik hoop dat u vandaag woorden mag ontvangen die God tot u spreekt. En ik wil het met u vandaag hebben over Exodus 14. En de titel voor vandaag is We Moenden Ruud. En dan denkt u, hoezo nou We Moenden Ruud? Die mevrouw achter mij die zei zo net al, ga je nou de hele preek in het dialect doen? Dat zal ik u niet aandoen vanochtend. Dus wees daar blij mee. Ik kom uit een klein dorpje uit Overijssel. Ik ben er al heel lang geleden weggegaan. Maar mijn oma en mijn moeder en zo, die spreken nog hartstikke plat. Ik heb sinds kort een vriendin en als dan bij ons op een verjaardag is... Dan stoot ze me regelmatig aan van, Marcel, wat zeggen ze nou toch? Waar hebben ze het nou toch over? En ik heb gisteren even met haar geoefend en het is haar gelukt om het zinnetje, we moeten Ruud, we moeten eruit. Dat kan zij nu zeggen, dus misschien moeten we even samen oefenen. Als u nu even hardop zegt of tegen uw buurman, we moeten Ruud. Kijk aan, we moeten Ruud. Nou, als u dat onthoudt, dan komt het helemaal goed vandaag. We moeten Ruud. We moeten eruit. Soms roept God ons uit de situatie waar we heel bekend mee zijn. Richting een situatie die onbekend is. En dat is niet altijd makkelijk. En dat verhaal dat lezen we ook in Exodus 14. En ik wil eigenlijk met u even een beetje door dat verhaal heen gaan. In Exodus lezen we dat, u kent het verhaal van Jozef. Jozef die naar Egypte gaat. Er is hongersnood in het land van Israël. Het hele volk van Israël, huppakee, gaat naar Egypte. Ze krijgen daar de belofte van de farao. Jullie mogen hier komen, jullie mogen hier wonen, jullie mogen hier eten, jullie mogen hier drinken. Jullie mogen je gezinnen hier stichten als je 20% van de opbrengsten van het land aan mij schenkt. Dus dat is wat er gebeurde. al de Israëlieten naar Egypte toe. Er was een land in overvloed. Het ging hartstikke goed met de Israëlieten. Ze waren onbevreesd, staat er in de Bijbel. En ze hadden het goed. Totdat er iets gebeurde. In Exodus 1 lezen we: de Egyptenaren lieten de Israëlieten met harde hand voor zich werken. Ze maakten het leven bitter voor hen door hen zwaar werk te laten verrichten met leem en bakstenen en door allerlei werk op het veld. Al hun werk waarmee ze hen moesten dienen met harde hand. Wat was er nou gebeurd? Jozef die had hele goede banden met de farao. Hij was onderkoning en ze waren beste matties, die twee. En het ging allemaal hartstikke goed. Alleen Jozef die stierf, die ging dood. Net als de farao. Er kwam een nieuwe generatie en die generatie wist niet wie de God van Israël was. Die wist niet wat voor wonderen die God al had gedaan. En er kwam een nieuwe farao en die farao die zag dat het volk van Israël, de Israëlieten, in zijn land Egypte, dat die heel erg aan het groeien waren. Het was net een christelijk gezin. 5, 6, 7, 8 kinderen. Ze groeiden als kool. Dus al die Israëlieten, het volk werd steeds groter in Egypte. En toen werd de farao bang. Want er was een hele grote groep allochtone buitenlanders, het lijkt wel een beetje Nederland, hè, waarvoor mensen bang werden omdat zij een meerderheid dregen te krijgen. Net als dat mensen in Nederland wel eens bang zijn dat onze nieuwe Nederlanders, onze prachtige mensen, de overhand gaan krijgen. Nou, ik ben daar niet zo bang voor. Ik denk dat ze heel veel te brengen hebben. Maar die farao die was daar heel erg bang voor, dat ze te groot volk zouden worden, dat ze te veel macht zouden krijgen. En hij dacht, ik moet dat volk gaan onderdrukken. Want als ik dat niet doe, dan overrulen ze mij straks en hebben zij het opeens voor het zeggen. En hij koos ervoor om de Israëlieten met harde hand voor hun te laten werken. In plaats van dat ze vrije mensen in een ander land waren, werden ze slaven in dat land. En het volk begon te morren en het begon te klagen en het begon te zeuren. En ze zeiden, ja, wat doen we hier nou? We zijn hier gekomen omdat er hongersnood was en we hadden hier een prachtige plek. En nu zijn we opeens slaven geworden. De Israëlieten moesten steeds harder werken. Ze moesten steeds meer stenen sjouwen in een kortere tijd. Ze kregen steeds minder voedsel. En het gebeurde zelfs zo dat de farao besloot om alle eerstelingen, de jongelingen, de jongetjes, te laten vermoorden. Zodat er geen nieuw geslacht zou komen. Zodat de geboortegolf bij de Israëlieten gestopt zou worden. Dus er gebeurden hele heftige dingen in dat land. Maar God sprak. Juist daar waar de pijn is, roept God het hardst. En de Heer zei, ik heb duidelijk de onderdrukking van mijn volk dat in Egypte is gezien en heb hun geschreeuw om hulp vanwege hun slavendrijvers gehoord. Voorzeker, ik ken hun leed. Daarom ben ik neergekomen om het volk te redden uit de hand van de Egyptenaren en het te leiden uit het land naar een goed en een ruim land, naar een land dat overvloeit van melk en honing. De Heer ziet het waar jij doorheen gaat. De Heer ziet jouw pijn. De Heer die ziet jouw moeite. De Heer ziet ziekte. De Heer ziet verlies. En juist daarin roept God naar jou. Ik wil jou hieruit halen. Dit is niet mijn plan voor jouw leven. Ziekte, overlijden, dat soort dingen. Ik geloof nooit dat het Gods plan is voor jouw leven of voor mensen om jou heen. En ik weet dat het gebeurt en ik snap er geen barst van. Maar ik weet wel, God is geen God die jou ziek maakt. God is niet een God die jou pijn wil laten lijden. En ja, hij kan dat gebruiken ten goede. Maar God is een goede God en zijn gaven zijn goed. En dit is ook wat hij zei tegen het volk van Israël. Ik zie jullie pijn, ik zie dat jullie lijden in slavernij. En ik ga jullie helpen om daaruit weg te komen. Ik wil jullie eruit leiden. Bemoen Ruud, zei God eigenlijk tegen zijn volk. We moeten weg uit dat land van slavernij. Uit dat land waar jullie keihard moeten werken, waar jullie onderdrukt worden. En ik ga jullie roepen, ik ga jullie sturen naar een land dat overvloeit van melk en honing. Waar heel veel zegen is, waar vrijheid is. Waar vrijheid is om mij te dienen. En daar wil ik het met jullie over gaan hebben vandaag. En dan duiken we het verhaal in van Exodus 14. En dan lezen we op een gegeven moment in vers 8... Als je een Bijbel bij je hebt, mag je me bijpakken, Exodus 14. Als je hem niet bij je hebt, dan... Hij staat niet op de beamer. Maar Exodus 14, vanaf vers 8. Daar staat op een gegeven moment dat de Israëlieten op pad gingen. Van Egypte richting het beloofde land. Ze hadden geen flauw idee waar het beloofde land was. Hoe dat eruit zou zien. Maar ze gingen op weg. En ze vertrouwden op Mozes, hun dienaar. Want God had tot hem gesproken en Mozes zei, ik ga jullie helpen naar het beloofde land te komen. Kom op, we komen er. Ik ga de overwinning schenken, zei God. En De Israëlieten gaan op pad. En dan staat er in vers 8. Maar de Israëlieten waren door een opgeheven hand geleid. In een andere vertaling, NBV, staat. De Israëlieten waren onbevreesd. En dat kan ik me wel voorstellen. Als je komt uit een land van slavernij. Komt uit een land waarin je altijd hebt moeten werken onder een onderdrukker. Waar bijna geen eten is. Korte nachten, lange dagen. En er is een leider en die roept jou richting een land wat overvloeit van melk en honing, dan ben je toch blij? Dan heb je er zin in. Dan ben je niet bang. Net als dat de Israëlieten niet bang waren. Ze waren onbevreesd. En ze gingen ervoor. Ze gingen op weg met hun kinderen, met hun oma's en hun opa's. En ik denk dat het een mooie optocht geweest is. Al die rolstoelen zo vooruit. Al die kindjes erachteraan en kinderwagentjes en zo. En ze gingen op weg naar het land dat overvloeit van melk en honing. Alleen toen gebeurde er iets. De farao had gezegd tegen Mozes na de plagen. Jullie God is zo groot en hij is zo'n vloek voor mij. Jullie mogen gaan. Ga maar weg, ga maar weg. En hij stuurt de Israëlieten weg. En ze gaan in vrijheid vertrekken ze. Alleen toen ontdekte de farao dat de Israëlieten heel belangrijk waren geworden voor de economie in Egypte. Omdat ze natuurlijk hele goedkope arbeid boden om allerlei gebouwen te bouwen en allerlei werk te verrichten. En hij dreigde nu zijn grootste werkkracht, zijn grootste slavenkracht, om die te verliezen. Dus wat deed de farao? Hij liet ze niet zomaar gaan. Hij stuurde zijn beste leger met zijn beste paarden, zijn beste wagens. Die stuurde die achter de Israëlieten aan. Weet u, als u een keuze voor God maakt, dat er één iemand is die er alles aan doet om dat teniet te doen. Jij bent belangrijk voor de economie van de duivel. En hij zal er alles aan doen om jou terug te trekken. Om jou te houden in dat land. Om jou teniet te doen. En dat is wat hier ook gebeurde. De farao deed er alles aan om die Israëlieten terug te halen. Dat lukte niet meer. Dus hij dacht, dan maak ik ze maar een kopje klein. Hè? Ik stuur het beste leger op ze af. En dan lezen we dus dat de Israëlieten op pad gaan. Dat de Egyptenaren achter hen aankomen. En dat ze opeens zien dat ze achtervolgd worden. Daar waar eerst stond, ze waren zeer onbevreesd. Halleluja, Heer, we gaan naar het land dat overvloeit van melk en honing. We gaan naar dat land toe, Heer, u bent goed. En opeens zien ze dat het meest machtige leger wat er op dat moment was, achter hun aangaat. En ze worden bang. Toen werden de Israëlieten zeer bevreesd en riepen tot de Heer, staat er in vers 10. En zij zeiden tegen Mozes, waren er in Egypte geen graven dat u ons hebt meegenomen in de woestijn om te sterven? Hoe hebt u dit met ons kunnen doen door ons uit Egypte te kunnen leiden? En dit is eigenlijk best wel begrijpelijk. Soms ben je met God op pad gegaan, komt er moeite in je leven en opeens is het heel lastig om nog te geloven dat God er is. En dat is wat hier ook gebeurde. Ze kwamen uit een land van slavernij, maar dat was een land wat ze gekend hadden. De generatie die daar opgegroeid was. Zij kenden het beloofde land niet. Zij kenden het echte land van Israël niet. Alles wat zij ooit gekend hadden was slavernij. Alles wat zij gekend hadden was zonde. Alles wat zij gekend hadden was moeite. En toen waren ze op pad. Er staat zelfs nog dat God heel dichtbij was. Dat hij voor het volk uitging in een wolkkolom overdag en in een vuurkolom 's nachts. God was heel dichtbij. Ze konden God letterlijk zien. En ze werden gevolgd. En ze waren onbevreesd. Omdat ze dachten, we gaan naar het beloofde land. Totdat ze erachter kwamen dat ze achtervolgd werden. Door het meest machtige leger wat er was. En ze werden bang. En misschien bent u ook bang geworden. Misschien hebt u een keuze voor God gemaakt. Zit u al jaren in deze gemeente. Leeft u al jaren met God. Maar zijn er dingen onderweg gebeurd. Die niet hadden mogen gebeuren. Misschien zijn er dingen gebeurd met ziekte in de familie. Misschien bent u teleurgesteld geraakt in God. En roept u ook wel al heel lang, Heer, wat doet u mij aan? Waarom ben ik hier? Had u mij, ik heb toch voor u gekozen, u zorgt toch voor mij, u wilt me toch zegenen? En net als de Israëlieten zeiden, laat mij anders maar weer teruggaan. Heer, we hadden daar in ieder geval nog genoeg te eten. We hadden lange dagen, het was een land van slavernij, maar daar leefde ik in ieder geval. En nu zit er een vijand achter me aan die me probeert te vermoorden. En dan spreekt Mozes tot het volk. En dan zegt hij, even kijken hoor, in vers 15, wees niet bevreesd, houd stand. Wees niet bang, houd stand. zie het heil van de Heer, dat hij vandaag nog voor u zal bewerken. Want de Egyptenaren die u vandaag ziet, zult u tot in eeuwigheid niet meer zien. De Heer zal voor u strijden en u moet stil zijn. Want de Egyptenaren die u vandaag nog ziet, zult u tot in eeuwigheid niet meer zien. De Heer zal voor u strijden en u moet stil zijn. Ik weet niet waar jij doorheen gaat, maar de Heer is een strijder. De Heer is bekend met het lijden wat wij hebben. Hij ging zelf voor ons aan een kruis hangen. Er is geen religie, geen overtuiging in de wereld die een God heeft die bekend is met het lijden zoals mijn God, zoals mijn Heer, zoals mijn Jezus. Hij ging voor jou in het kruis, voor mij in het kruis. Hij leed zoveel dat wij ons dat niet kunnen voorstellen. Zodat wij vrij mogen zijn. Hij streed voor ons. Hij kent onze pijn. Hij kent onze moeite. En Jezus zit aan de rechterhand en hij pleit voor ons. Elke dag weer. Elke dag weer. Ook al ervaren wij dat niet altijd, maar dat is wel wat hij doet. En ik geloof dat God vandaag overwinning wil brengen in uw leven. Dat hij nieuwe overwinningen wil brengen in uw leven. Net als dat hij dat zei tegen de Israëlieten. Even zoeken hoor. Weet je, ik herken het heel erg, het verhaal wat ik hier lees. Misschien denk je, nou, er staat zo'n jong kereltje en wat heeft hij nou te zeggen over het lijden in de wereld? Wat heeft hij nou te zeggen over de moeite die ik heb in mijn leven? En ik hoop dat je daarvan kan bekeren en dat je wil luisteren naar wat God te zeggen heeft vandaag. En ik wil je iets delen en dit heb ik, om eerlijk te zijn, nog nooit op een podium gezegd, maar ik heb best wel een moeilijke tijd in mijn leven gehad. Toen ik hier afgelopen jaar was, dat is ongeveer een jaar geleden, na die preek die ik hier gedaan heb, heb ik besloten om een tijdje te stoppen met preken. Ik ben in een depressie, in een burn-out terechtgekomen. Ik heb een hele heftige jeugd gehad, wat heel moeilijk is geweest. En die dingen die kwamen weer naar boven. Ik heb een hele zware tijd gehad. En ik herken heel erg wat hier staat. Dat je op een gegeven moment een keuze maakt voor God. Dat je met hem op pad gaat. En dat is wat ik ook deed. Ik ging een studie doen in Utrecht. Aan de universiteit, ik had een geweldige tijd. Ik werd voorzitter van een bestuur waarin wij studentenhuizen verbouwden, of kantoren verbouwden naar studentenhuizen. Ik verdiende heel veel geld. Ik had macht, ik had aanzien. Ik kreeg de minister wel eens op bezoek. De burgemeester kende ik persoonlijk. Het was een geweldige tijd. Ik had 40 mensen voor me werken toen ik 20 was. Ik leerde onwijs veel. Na mijn afstuderen kon ik bij alle grote bedrijven aan de slag. Daar waar je normaal voor moet solliciteren, werd ik door de directeuren gevraagd om daar te komen werken. De wereld lag voor mij open. Alleen God greep in mijn leven en hij zei, nee, ik heb een ander plan voor jou. Ik wil met jou verder. En toen dacht ik, wauw, Heer, u hebt mij geroepen. Wij gaan vanuit dat land van slavernij, dat land wat niet van u is, naar het beloofde land. U roept mij, u hebt duidelijk tot mij gesproken, u bent voor mij in de wolkkolom, u bent voor mij in de vuurkolom. Ik ga achter u aan, Heer, daar waar u heen gaat, daar ga ik heen. En dat is wat ik deed. God riep mij naar een bijbelschool. Ik zegde mijn baan op. Het geld wat ik verdiende, stopte ik in mijn bijbelschool. Ik ging leven van giften. Ik werd actief voor een organisatie, Roy Mission, waar ik nog steeds actief voor ben. En ik dacht, wow, we gaan spreken en we gaan jonge leiders trainen. En God deed geweldige dingen in mijn leven. En ik dacht, wow, dit is het. Dit is het. Alleen toen gebeurde er een aantal dingen in mijn leven, dat ik dus in een burn-out terecht kwam. De bijbelschool was een tof jaar. Ik heb een tijdje op Aruba gezeten, daar mogen helpen met het stichten van een kerk. Alleen toen gebeurden er dingen in mijn leven. Er kwamen omstandigheden in mijn leven die het opeens een stuk moeilijker maakten. Als je depressief bent, dan heb je nog alles wat moeilijke gedachten. Ik kon bijna mijn bed niet meer uitkomen. Ik was vreselijk moe. Boodschappen doen was al een dagtaak. Laat staan koken of schoonmaken. Vrienden waar ik normaal heel veel energie van kreeg, daar had ik nou totaal geen zin meer in. En ik had zoiets, Heer, waar bent u nou? U hebt zo duidelijk tot mij gesproken. We zouden samen op weg gaan naar het beloofde land. We zouden samen uw koninkrijk gaan stichten hier op aarde. U hebt mij geroepen, Heer, om voor u te leven. En nu leidt u mij hierin. Waar bent u nu? Heer, die wolkkolom die was zo dichtbij en die vuurkolom ook. En nu zie ik u niet meer. Waar bent u nu? Waar bent u nu? Maar ik heb ervoor gekozen om juist in die moeilijke tijd, waar ik gelukkig al een heel groot gedeelte uit ben, het gaat steeds beter met mij. Ik heb gekozen om vol te houden. Ik heb wel tegen God gezegd, Heer, wat doet u me aan? Maar ik heb ook altijd gezegd, Heer, ik vertrouw u. Ook al zie ik u niet altijd. Ook al voel ik u niet altijd. Ook al snap ik u niet altijd. Maar ik weet dat u goed bent en dat uw plan voor mijn leven goed is. Dat u hoop hebt voor mij, want Jezus is de hoop van de wereld. Jezus is de koning over elke situatie. Jezus is de koning in uw situatie. Hij heeft altijd hoop hoe onuitzichtloos uw situatie is. Waar u doorheen gaat, door welke pijn, door welke moeite. Het antwoord kan nooit zijn dat God niet goed is en dat hij niet voor u zorgt. Want dat is een leugen. God zorgt voor u en hij is met u. Al de dagen van uw leven. Dat is de belofte die Jezus ons gegeven heeft. De laatste woorden die hij sprak in Matteüs 28. Ik ben met u al de dagen van je leven, tot aan de voltooiing van de wereld. En Jezus is niet fysiek hier meer. Hij is teruggegaan naar de Vader, hij zit aan de rechterhand. Maar hij heeft ons zijn Heilige Geest gezonden, die in mij woont, die in u woont. En Jezus is altijd met u, altijd. En ik wil eigenlijk al wel gaan richting het einde van de boodschap. Dus als ik weet niet waar de band zit. Maar als jullie naar voren willen komen en alvast iets rustig willen gaan spelen, dan gaan we zo meteen nog een lied zingen. Maar als we verder gaan in het verhaal van Exodus, dan zijn de Israëlieten bang. Mozes zegt, u moet stil zijn, God zal voor u strijden. En ik zeg tegen u, God zal voor u strijden. Hij zal de uitkomst laten zien. En dan ga je verder, dan gaat jouw zoektocht met God gaat verder. En dan zie je niet alleen dat je achtervolgd wordt door een leger, maar dan kom je ook nog eens voor zo'n zee te staan. Zo'n zee, zo'n muur van water. En er staat in Exodus dat ze voor de Schelfzee stonden en dat Mozes zei, wij gaan hier dwars doorheen. Met God kun je dwars door het water heen. Mozes trekte zijn handen omhoog en de zee spleet open. En het volk van Israël die ging dwars door de zee heen. En wat er toen gebeurde, en ik denk dat de Israëlieten wel een beetje geschrokken zijn, dan staat er opeens, en toen verliet de engel van God die voor het leger van Israël uitging zijn plaats. En hij ging achter hen aan, ook de wolkolom verliet de plaats voor hen en hij ging achter hen staan. Hij kwam tussen het leger van Egypte en het leger van Israël. Weet je, soms dan ervaar je Gods leiding heel sterk in je leven. Ik weet niet hoe dat met u is, maar ik heb dat wel. En dan juist op die moeilijke momenten dat je het niet ziet zitten, dat je dwars door een zee heen moet voor je gevoel. Dat er een muur van water aan de linkerkant is, een muur van water aan de rechterkant. Je ook nog eens achtervolgd wordt door een leger van Israëlieten, het sterkste leger wat je ooit gezien hebt. Je kijkt naar God en opeens de wolkolom is weg. Waar is die nou? Waar is God nou? Waar is die vuurkolom nou? Heer, waar bent u nou? Maar God is er. Misschien niet op die plek waar je hem altijd ontmoet hebt. Misschien niet op die plek waar je hem altijd gezien hebt, maar God is erbij. En soms moet God op een andere plek gaan staan om de vijanden die jij in je leven hebt te verslaan. Om scheiding aan te brengen tussen jouw oude leven en jouw nieuwe leven. Om scheiding aan te brengen tussen de duisternis en het licht. Scheiding aan te brengen tussen slavernij en vrijheid. Scheiding aan te brengen tussen zonde en rechtvaardigheid. Want dat is wat hier gebeurde. De wolkolom die ging achter het volk staan om scheiding aan te brengen tussen Egypte en tussen Israël. Hij was de vijanden voor de Israëlieten aan het verslaan. En dat is ook wat God doet in uw leven. Als u het moeilijk hebt en u ziet God niet, weet dat God er altijd is. Dat is zijn belofte. Hij is er altijd. Hij is er altijd. En scheiding aanbrengen is iets wat Gods natuur is. En dan bedoel ik niet scheiding tussen mensen, maar scheiding tussen duisternis en tussen het licht. Kijk maar in Genesis 1. Op een gegeven moment, God schept het licht. En dan denk je, oké, nou, licht, duisternis. Maar dat was niet zo. Daarna staat nog, en God scheidde het licht van het duisternis. Dat wat goed is, moet gescheiden worden van dat wat slecht is. Dat wat zonde is, moet gescheiden worden van dat wat rechtvaardigheid is. Dat wat niet puur is, moet gescheiden worden van dat wat wel puur is. Ziekte moet gescheiden worden van gezond zijn. En dan loop je daar, door die zee heen. Je hebt een muur van water aan de linkerkant. En je hebt een muur van water aan de rechterkant. Je wordt achtervolgd door het sterkste leger wat er is. Je bent bang, je bent angstig. Je ziet God niet. Maar wat nou als er een muur van water links-rechts is, een vijand achter je? Welke kant kun je dan op? Welke kant kun je dan op? Alleen vooruit. Alleen vooruit. Hoe je ook omringd wordt door vijanden, door moeite in jouw leven. De enige weg is vooruit. De enige weg is de waarheid en het leven. En dat is Jezus Christus. Want Hij is de hoop. Hij is de hoop. En dan kun je nog afvragen van, ja maar Heer, waarom brengt u mij nou in deze situatie? Waarom moet ik nou dwars door die zeeën heen, Heer? Waarom kunnen we er niet gewoon omheen lopen? En dat snap ik soms ook niet. Maar ik weet wel dat God jou niet in deze situaties brengt, omdat Hij weet dat jij gaat verdrinken. Omdat jij niet kunt zwemmen. Omdat jij ten onder zal gaan. Nee, Hij brengt je juist in deze situatie, omdat je vijanden niet kunnen zwemmen. Soms moet je door moeilijke tijden heen om het Egypte wat nog in jou zit te verdrinken. Om er afscheid van te nemen. Want wat gebeurde er? Het volk van Israël ging dwars door de zee heen. Het leger van Egypte erachteraan. En op een gegeven moment staan ze aan de andere kant van de zee. Mozes strekt zijn armen omhoog en de zee sluit. En het volk wat achter hun aanging, het leger, dat ging dood. De vijanden gingen dood. En vandaag is het de dag dat de vijanden die jij in je leven hebt, waar jij nog niet mee afgerekend hebt, het Egypte wat nog in jou zit, slavernij die nog in jou zit, om daarmee af te rekenen. Want jouw vijanden kunnen niet zwemmen, maar jij wel. Want God is goed en God is met jou. God brengt je niet door de water omdat jij niet kunt zwemmen. Maar omdat jouw vijanden zullen verdrinken. En toen ik vanochtend aan het bidden was voor vanochtend, moest ik denken aan een aantal teksten en die wil ik nog met u delen en dan gaan we zingen. Ik moest denken aan Psalm 23. Al ging ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Hij is met mij. Weet je, daar staat niet, al sta ik in een dal van diepe duisternis. Daar staat, al ging ik door een dal van diepe duisternis. In het Engels staat er, though I walk through a valley of a shadow of death, I will fear no evil. Al wandel ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want God is met mij. Als jij gaat door een dal van diepe duisternis, stop niet met wandelen. Je moet niet stil gaan staan, je moet blijven wandelen. Je mag blijven wandelen met God. Dat is ook wat ik doe. Hoe moeilijk het ook is in mijn leven, hoe moeilijk het is ook in mijn leven geweest de afgelopen tijd. Ik bleef wandelen met God. Ik bleef Hem zoeken in mijn tijd, in mijn stille tijd. Ik bleef Hem zoeken in de Bijbel. Ik ging met vrienden in gesprek. Ik heb veel gehad aan vrienden om me heen die me er weer opgetrokken hebben. Blijf niet staan in die dal van diepe duisternis, maar ga vooruit. Ga de weg van Jezus. En in Hebreeën 12 staat, wel nu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd zijn, afleggen alle last en zonde. Laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en de voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Mensen, als u hier zo zit, u bent niet alleen. God is altijd met u, maar u heeft ook een geweldige gemeente die om u heen staat. Die voor u bidt, die er voor u is. Die samen met u de strijd wil strijden. U bent omringd door geweldige mensen. Maar laten we nu de keuze maken om vooruit te gaan. Zullen we met elkaar gaan staan? Want ik geloof dat hier een aantal mensen zijn die al een hele tijd geleden een keuze hebben gemaakt voor Jezus. Je hebt je hart weggegeven aan God. Je hebt tegen God gezegd, Heer, ik wil u volgen, Heer. Ik wil achter u aangaan. Ik wil samen met u naar dat beloofde land gaan. Ik wil uw koninkrijk vestigen hier op aarde. Maar onderweg zijn er dingen gebeurd. Dingen die niet hadden moeten gebeuren. Er is ziekte in uw leven gekomen en u bent teleurgesteld geraakt. Er is pijn in uw leven gekomen en u bent verbitterd geraakt. En dan sta je voor die zee waar je dwars doorheen moet. En dan moet je opnieuw kiezen. Het is keuze 1 om voor God je hart aan God te geven, voor Hem te gaan leven. Maar het is keuze 2 om niet terug te gaan. God zegt tegen u vandaag, ga niet terug naar dat land van slavernij. Ga vooruit. Ga vooruit. En als dit voor u is vandaag, dan wil ik voor u bidden. Laten we met elkaar gaan bidden. En ik hoef niet uw handen te zien deze keer, want u weet wel, als u het bent, dat ik u aangesproken heb, dat God tot u gesproken heeft. Laten we samen bidden. Heere God, Vader in de hemel. Heer, wij proclameren de overwinning vandaag. Wij strekken onze handen uit, Heer, naar U. We strekken onze handen uit over de overwinning die U in ons leven gaat behalen. Want de vijanden die achter ons aan zijn gekomen, die zullen aanspoelen. Hun lijken zullen aanspoelen, Heer. We zullen ze tot in eeuwigheid niet meer zien. Wij kiezen ervoor om dwars door die zee heen te gaan. Omdat wij weten dat U goed bent, Heer. Omdat U te vertrouwen bent, Heer. Omdat U voor ons uitgaat, Heer. Ook al zien wij U niet altijd. Ook al hebben we soms het gevoel dat U zo ver weg bent. Heer, U bent dichtbij. En U bent de weg. U bent de waarheid. En U bent het leven, Heer. We willen U volgen. En we willen de keuzes die wij in het verleden gemaakt hebben, die willen wij achterlaten. De slechte gewoontes die wij misschien weer teruggebracht hebben in ons leven, die willen we achter ons laten. Heer, wij willen niet terug naar dat land van slavernij. Wij willen niet terug naar Egypte. Wij willen niet terug naar dat land van onvrijheid. We willen Uw vrijheid over ons leven. En Heer, het is soms moeilijk. En we snappen soms dingen niet. Maar we snappen wel dat U goed bent, Heer. En dat U voor ons zorgt, elke dag weer. Dat U met ons bent. Heer, en wilt U met ons zijn, Heer, als we dwars door die zee heen gaan? Wilt U iets van uw liefde zien in die periode waarin we het moeilijk hebben? Wilt U ons omarmen, Heer? Wilt U ons omarmen op dit moment? Wilt U komen met uw geest? Wilt U herstel brengen daar waar gebrokenheid is? Wilt U ons hart zacht maken, Heer, dat de bitterheid weg zal gaan in de naam van Jezus? Dat de vrijheid zal komen voor uw naam? Dat de vrijheid zal komen voor uw persoon in ons leven, voor uw kracht, voor uw macht? We willen U dienen, Heer. Heer, we willen vergeving vragen voor die dingen die verkeerd zijn geweest in ons leven. Heer, we kiezen er vandaag opnieuw voor om U te volgen, Heer. In alles. Om U te eren, in alles. Om U te prijzen. Waar we ook doorheen gaan, want U bent goed. In Jezus' naam. Amen.